Handelingen 13. Er waren nu in Antiochië, in de gemeente die daar was, profeten en leraars. Barnabas, Simeon, Niger geheten, Lucius van Cyrene, maar na hen de jeugdvriend van Herodes de Viervorst en Saulus. Terwijl zij nu de Heer dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Toen vasten en baden zij, legden hun de handen op en lieten hen gaan. Zij dan uitgezonden door de Heilige Geest kwamen in Seleucië en voeren vandaar af naar Cyprus. En toen zij in Salamis kwamen, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden. Zij nu hadden ook Johannes als dienaar. Toen zij nu het hele eiland waren doorgegaan tot Paphos toe, vonden zij een man, een tovenaar, een valse profeet, een Jood wiens naam Bar-Jezus was. Hij was bij de proconsul Sergius Paulus een verstandig man. Deze riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde het woord van God te horen. Elimas, de tovenaar echter, want zo wordt zijn naam vertaald, weerstond hen en trachtte de proconsul van het geloof afkerig te maken. Saulus echter, ofwel Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem strak aan en zei, O jij vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? En nu zie de hand van de Heer is op je en je zult blind zijn en voor een tijd de zon niet zien. En onmiddellijk viel donkerheid en duisternis op hem en hij ging rond en zocht mensen die hem bij de hand konden leiden. Toen kwam de proconsul, daar hij zag wat er was gebeurd, tot geloof, versteld over de leer van de Heer. Het gezelschap van Paulus nu voer af van Paphos en kwam in Perge in Pamphylië. Johannes echter scheidde zich van hen af en keerde terug naar Jeruzalem. Zij nu gingen van Perge verder en kwamen in het Pisidische Antiochië aan. En zij gingen in de synagoge op de Sabbatdag en namen plaats. En na het lezen van de wet en de profeten zonden de oversten van de synagoge een boodschap tot hen en zeiden, mannen, broeders, als u een woord van bemoediging voor het volk hebt, zegt het. En Paulus stond op, wenkte met de hand en zei, mannen van Israël en u die God vreest, hoort. Vers 23, van diens nageslacht, dat is van het nageslacht van David, heeft God naar de belofte aan Israël een heiland gebracht. Jezus, nadat Johannes tevoren voor zijn optreden de doop van bekering had gepredikt aan het hele volk Israël. Toen nu Johannes zijn loop voleindigde, zei hij, wat denkt u dat ik ben? Ik ben het niet, maar zie na mij komt hij, wie ik niet waard ben, de sandaal van zijn voeten los te maken. Mannen, broeders, zonen van Abrahams geslacht, en die onder u God vrezen, tot ons is het woord van deze behoudenis gezonden. Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet gekend. En de stemmen van de profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hebben zij door hem te veroordelen vervuld. En hoewel zij geen enkele doodschuld vonden, vroegen zij Pilatus dat hij zou worden gedood. Toen zij nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven stond, namen zij hem van het hout af en legden hem in een graf. God echter heeft hem uit de doden opgewekt en vele dagen lang is hij verschenen aan hen die met hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem, die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen nu de belofte tot de vaderen gekomen dat God deze heeft vervuld aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige geen ontbinding te zien geven. Want nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend, is hij wel ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet en heeft ontbinding gezien, maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. U zij dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving van zonde wordt verkondigd en dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes, in deze ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Kijk dan uit dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat u geen zin zult geloven als iemand het u verhaalt. We zullen zien of we nog verder komen, maar tot hiertoe de schriftlezing. Ik heb u de vorige maal al gezegd, broeders en zusters, beste vrienden, dat wij hier op een gewichtig punt in dit boek zijn aangekomen. Een scheidslijn zou je het kunnen noemen. We zouden de eerste 12 hoofdstukken van dit boek, in het bijzonder de handelingen van Petrus, kunnen noemen. Zoals we nu vanaf hoofdstuk 13 in dit tweede deel van het boek, in het bijzonder de handelingen van Paulus vinden. Natuurlijk is dat geen scherpe scheiding. We zagen ook al in het eerste deel, om te beginnen, de bekering van Saulus, later Paulus genoemd. En ook hoe deze Saulus een lange tijd in Tarsus heeft doorgebracht en hoe hij vandaar door Barnabas naar Antiochië is gebracht om daar te helpen onder dat grote nieuwe werk dat God daar had begonnen onder de heidenen. Dat brengt ons tot een belangrijk punt waar ik al eerder op gewezen heb, maar dat ik graag weer in uw herinnering terugroep als uitgangspunt voor onze overdenking van vanavond. We hebben gezien hoe het hele boek erop gericht is, als een van de hoofdthema's, erop gericht is ons te laten zien hoe het evangelie, na een aanvankelijk puur Joodse aangelegenheid te zijn geweest, tenslotte is uitgebreid over de hele wereld. Anders gezegd, hoe het christendom begonnen is als een kleine Joodse sekte en is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging onder alle volkeren van de toenmalige wereld, dat is het Romeinse Rijk. Vandaar dat het boek ook eindigt op het moment dat het evangelie in Rome, de hoofdstad van het Rijk, is aangekomen. Dat is de grote lijn die door dit boek loopt. En we hebben dat in vorige hoofdstukken al gezien, hoe daar een aantal etappes worden geschilderd die ons dat al voorbereiden. We hebben dat gezien in de bekering van de kamerling, we hebben het gezien in de bekering van Saulus, de grote apostel der volkeren, zoals hij later zou worden. Vervolgens hoe Petrus in handelingen 10 en 11 Cornelius en de zijnen mag invoeren op het christelijk erf. En vervolgens hoe door de verstrooiing in Jeruzalem, in Judea, de Joden uitgaan door het hele land, overal het evangelie verkondigen, ook aan de heidenen. Eerst aan Grieks sprekende Joden en die weer aan hun taalgenoten, Grieks sprekende heidenen. En zo ontstaat tenslotte in Antiochië, ver in het noorden, in het tegenwoordige Syrië, een puur heidense gemeente. Dat wil zeggen een gemeente die bestaat uit mensen uit de volkeren, niet Joden. Dat is een belangrijke ontwikkeling. En we hebben gezien hoe door Gods genade de band met Jeruzalem heel goed in stand bleef. Dat was natuurlijk erg belangrijk voor de eenheid van het christendom. We zullen dat later ook zien in het belangrijke hoofdstuk 15, hoe die eenheid werd gegarandeerd. Die eenheid tussen het Joodse deel van het christendom en het niet-Joodse deel van het christendom. Jeruzalem was het centrum van dat Joodse deel uiteraard. Antiochië wordt nu in hoofdstuk 13 het middelpunt van dat niet-Joodse christendom. Maar de band blijft gehandhaafd. We zagen in het eind van hoofdstuk 11, hoe daar Saulus en Barnabas een langere tijd gearbeid hebben in die gemeente in Antiochië, en dan afgezonden worden naar Jeruzalem met een gave voor de gelovigen in Judea. We hebben daarna hoofdstuk 12 gezien als het ware de afsluiting, althans wat het onderwerp van dit boek betreft, van de wegen van Petrus. Petrus wordt gered uit de gevangenis, maar gaat er daarna op uit zonder dat we hem ooit in dit boek nog weer tegenkomen. En dan aan het eind van hoofdstuk 12 wordt de draad weer opgepakt bij Saulus en Barnabas. Of eigenlijk moet ik zeggen, Barnabas en Saulus. Het is opmerkelijk dat een eindje tot in hoofdstuk 13 het initiatief steeds bij Barnabas ligt. Barnabas had het werk in Antiochië opgepakt als eerste, daarna had hij Saulus erbij gehaald, maar hij blijft steeds degene die de leiding in handen heeft. Ook hier in vers 25 van hoofdstuk 12 wordt hij het eerst genoemd. Zij keren terug, Barnabas en Saulus, nadat zij in Jeruzalem hun dienst hadden volbracht. En namen ook Johannes met zich mee, die bijgenaamd was Marcus. Die zijn we al eerder tegengekomen. Johannes was een Hebreeuwse naam en Marcus zijn niet-Joodse naam. In die Griekse Romeinse wereld hadden vele Joden naast een Hebreeuwse naam ook een Griekse of een Romeinse naam. We zullen straks trouwens in hoofdstuk 13 precies hetzelfde bij Saulus tegenkomen, die daarnaast zijn Hebreeuwse naam Saulus ook een Griekse naam krijgt, Paulus. En met die naam is hij verder in het Nieuwe Testament bekend gebleven. Zo is het ook met Johannes Marcus. We kennen hem vooral als Marcus, vooral door zijn evangelie uiteraard, maar hij wordt soms ook kortweg Johannes genoemd, zoals we dat in hoofdstuk 13 vers 5 zien. Nu komen we bij deze belangrijke eerste verse in hoofdstuk 13. Belangrijk om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat we zien hoe nu voor het eerst in de geschiedenis door een heel duidelijke kennelijke roeping van de Heilige Geest twee arbeiders er worden op uitgestuurd om het evangelie te gaan prediken onder de volkeren. Dat was nog niet eerder gebeurd. Dat wil zeggen, de Heer Jezus had aan de apostelen, in Matthäus 28 en Marcus 16 en Lucas 24 zien we dat, na zijn opstanding, dus gaf hij hun de opdracht om het evangelie te verkondigen onder alle naties. Te beginnen van Jeruzalem, wordt er gezegd in Lucas 24. Maar in het boek De Handelingen zien we de merkwaardige ontwikkeling dat zelfs daar waar er een verstrooiing plaatsvindt onder de christenen in Judea, de apostelen in Jeruzalem blijven. Laten we er nu maar niet over speculeren of dat juist van hen was, ja of nee. Dat heeft weinig zin om deze simpele reden dat God kennelijk een heel andere dienstknecht naast de 12 apostelen, een 13e voor mijn part, hoewel dat in feite helemaal niet klopt, want dan zou het nog lijken alsof hij bij de 12 hoort op een of andere manier. Nee, een apostel helemaal los van die 12, als een afzonderlijk werktuig, door God geroepen om de apostel der volkeren te worden, zoals hij zich meermalen bijvoorbeeld in de Timotheusbrieven noemt. En in Galaten 2 zien we ook dat op een bepaald moment in de geschiedenis, het is niet zo simpel te zeggen wanneer dat nou precies was, dat hangt van de uitleg van de Galatenbrief af, maar op een gegeven moment in de geschiedenis is daar zelfs die werkverdeling gekomen, waarvan Paulus zegt in Galaten 2 dat hij als apostel tot de volkeren zou gaan, terwijl de anderen, Petrus, Jacobus en Johannes, de apostelen der besnijdenis worden genoemd. Zich beperken tot de besneden, dus tot het christen-jodendom. Vandaar dat we nu hier niet vanuit Jeruzalem, maar vanuit een puur heidense gemeente de opdracht vinden om tot de heidenen te gaan. Want in het geval van Cornelius was dat niet een algemene zendingsopdracht, was er één concrete, beperkte opdracht die uitging naar Petrus om naar het huis van Cornelius te gaan. Dat was niet een algemene evangelistische opdracht. Ten tweede, de Joden die het evangelie hadden uitgedragen, ook naar Grieks sprekende Joden en via hen weer naar Grieks sprekende heidenen, dat was een heel natuurlijke ontwikkeling geweest, natuurlijk na de invoering van Cornelius. Maar hier komt een uitdrukkelijke opdracht vanuit de hemel, en dan niet aan verder anonieme christenen, maar aan twee apostelen, ik noem ze zo, want ook Barnabas wordt in hoofdstuk 14 merkwaardigerwijs een apostel genoemd, aan twee apostelen om nu vanuit Antiochië het evangelie te gaan verkondigen onder de heidenen. vanuit Antiochië, niet vanuit Jeruzalem. Heel belangrijk. En hoewel hier gesproken wordt over deze profeten en leraars, blijkt toch heel duidelijk dat de hele gemeente van Antiochië daarin betrokken is geweest. Want in hoofdstuk 14 vers 26 lezen we dat als zij terugkeren van deze eerste zendingsreis, terugkeren naar Antiochië, dan lezen we daar dat zij daar in Antiochië aan de genade van God waren opgedragen voor het werk dat zij hadden volbracht. Toen zij nu daar waren aangekomen en de gemeente hadden vergaderd, berichten zij alles wat God met hen had gedaan en dat hij voor de volken een deur van geloof had geopend. Het was duidelijk een zaak van de hele gemeente dat deze apostelen nu van daaruit werden afgevaardigd. Nu moet u goed letten op dat woord afgevaardigd. Ik heb niet gezegd dat ze door de gemeente werden afgevaardigd. Maar vanuit die gemeente, dat is een heel verschil. Ook wat we daar net lazen in hoofdstuk 14 vers 26, de voetnoot maakt dat duidelijk. Daar staat vanwaar zij waren opgedragen de genade van God voor het werk dat zij hadden volbracht. Zij werden niet door deze gemeente uitgezonden. We horen dat vandaag nogal eens. Deze of die gemeente heeft die of die zendeling uitgezonden. Daar is in ons gedeelte geen sprake van. Er staat in vers 3, zij lieten hen gaan. Maar het is niet hetzelfde als uitgezonden. Uitgezonden werden ze, zegt vers 4, door de Heilige Geest. Zij dan uitgezonden door de Heilige Geest. Dat is een uiterst belangrijk onderscheid. Er is hier in dit gedeelte, ook al heeft men het gedeelte er graag voor willen gebruiken, geen enkele aanleiding voor enige menselijke aanstelling in dit opzicht. Het begint al meteen hiermee dat daar in die gemeente te Antiochië profeten en leraars worden genoemd. Er is geen enkele aanwijzing dat deze mensen als zodanig door de gemeente waren aangesteld. Of door andere profeten en leraren in het ambt waren bevestigd, zoals men dat vandaag in kerkelijke kringen gewend is. Hoe weet ik dat nu? Je zou kunnen zeggen, nou goed, daar staat er dan niet bij. Maar merkwaardige is dat onder deze profeten en leraars ook Barnabas en Saulus worden vermeld. Opmerkelijk weer, Barnabas als eerste van het rijtje en Saulus helemaal als laatste van het rijtje. Barnabas staat nog steeds voorop. Maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat me hier om dat ook zij onder deze profeten en leraars werden gerekend. Maar Barnabas en Saulus worden apostelen. In zekere zin was Saulus al zodanig al geroepen. Wie zou hem een apostel die al zodanig boven allen in de gemeente verheven was? Wie zou hem als de apostel dan als leraar in Antiochië hebben kunnen aanstellen? Dat is een heel belangrijk punt. Daar waar men immers van de aanstelling van leraren zo'n belangrijke kwestie maakt. Alsof mensen ooit een leraar in het ambt zouden kunnen stellen. Paulus is als leraar en apostel uitsluitend door Gods geest geroepen. Hij begint de Galatenbrief met dat te zeggen, dat hij een apostel is, niet vanwege een mens, ook niet door mensen. Mensen hadden aan zijn apostelschap part nog deel. Niet vanwege mensen, ook niet door een mens. Galaten 1 vers 1. Het was alles door rechtstreekse roeping van Gods wegen. En juist in de Galatenbrief is dat een erg belangrijk punt. In hoofdstuk 1. Daar laat hij heel duidelijk zien dat geen enkel mens, zelfs geen mede-apostelen, in zijn apostelschap ook maar één vinger in de pap hadden gehad. Het was alles Gods werk. Nu zien we hier deze profeten en leraren. Barnabas als eerste, de overige kennen we niet. Simeon, Niger geheten, de zwarte betekent dat als bijnaam. Lucius van Cyrene, misschien vinden we hem terug in Romeinen 16, daar vinden we ook een Lucius. Dan Manahen, de jeugdvriend van Herodes de Viervorst. De voetnoot zegt, of zoogbroeder letterlijk, iemand die met hem opgegroeid, opgevoed was. Merkwaardig natuurlijk, een zo belangrijk personage die samen met deze koningszoon was opgegroeid hier onder de christenen te vinden. En tenslotte deze Saulus. terwijl zij de Heer dienden en vasten. Daar wordt niet verteld dat daar een bijzondere aanleiding voor was. Deze mensen, deze broeders, leefden op nauwe voet met elkander voor het aangezicht des Heeren. Zij kenden het gemeenschappelijk gebed, de gemeenschappelijke je schouders zetten onder de, in de dienst, onder het werk dat gedaan moet worden, en ook het gemeenschappelijke vasten. Zich onthouden van aardse zegeningen om zich te kunnen wijden aan de dienst van God. Daar was een atmosfeer van geestelijke aard, waar de Heilige Geest die de nadruk op legt, waarin de stem van de Heilige Geest, om zo te zeggen, duidelijk gehoord kon worden. En nu zegt de Heilige Geest tot deze mannen, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Nou zit hier een merkwaardigheid in. We zouden kunnen zeggen, waarom heeft de Heilige Geest dat niet rechtstreeks tegen Barnabas en Saulus gezegd? Wat hadden die anderen daar eigenlijk mee te maken? Waarom werd dat niet rechtstreeks tot hen gezegd? De formulering lijkt er zelfs op te wijzen dat het eerder tot de anderen is gezegd. Is dat niet in strijd met wat ik net heb gezegd? Dat het juist niet de gemeente is en ook niet dit gezelschap van profeten en leraars in de gemeente die uitzenden? Nee, dat is er niet mee in strijd. Wij moeten altijd uitkijken dat we niet van het ene uiterste in het andere uiterste terechtkomen. Het ene uiterste is dat elke geestelijke dienst slechts geschieden mag door handen van mensen, door de gemeente. Dat is het gevaar waar ik net voor waarschuwde. Nee, deze mannen, Paulus en Barnabas, worden niet uitgezonden door de gemeente of uitgezonden door hun collega's, deze profeten en leraars. Dat is het enige gevaar waarvoor we ons te hoeden hebben. Het is de Heilige Geest die roept en die zegt, zondert mij nu af. En van hen wordt gezegd in vers 4, ze waren uitgezonden door de Heilige Geest. Maar de andere kant is dat een dergelijke dienst ook niet buiten de gemeente omgaat, alsof de gemeente daar helemaal niets mee te maken had. Efeze 4 maakt ons duidelijk dat de gaven gegeven zijn aan de gemeente. Elke gaaf, ook de apostelen, de profeten en verder de evangelisten, herders en leraars. Daarmee is gegeven dit punt, dat hun dienst zich afspeelt binnen de sfeer van de gemeente. Zij werken niet op eigen houtje. Ze gaan er maar niet op uit en zeggen, we hebben verder met Antiochieën niets te maken. Dat is ook de reden waarom ze aan het eind van deze eerste zendingsreis terugkeren naar Antiochieën om daar verslag uit te brengen. Niet omdat ze aan Antiochieën verantwoording schuldig waren. Dan zouden we weer in het andere uiterste vervallen. Het is geen kwestie van verantwoording. Die waren ze uitsluitend aan de Heer verschuldigd die hen gezonden had. Maar de andere kant is, zij beseften dat zij werkzaam waren in de sfeer van de gemeente. Het toevoegen dat zij deden was immers toevoegen aan de gemeente. En zo wordt hun dienst ook door deze gemeente in Antiochië gedragen. Zo gaan ze niet op eigen houtje weg. Nee, het is een gemeenschappelijke oefening van alle harten daar. Ten eerste natuurlijk van deze profeten en leraars. Ze worden vanuit hun midden uitgezonden. En daarmee is hun vertrek uit die gemeente toch een zaak van allemaal. Zij zenden niet uit, maar zij dragen die uitzending wel op hun harten en in hun gebeden. Dat zijn de twee mooie kanten die we hier zien. En vandaag is dat nog precies zo. Als een broeder het in zijn hart heeft om zich vrij te maken voor een bepaalde dienst van de Heer, dan is het enige waar het in eerste instantie op aankomt dat hij gezonden is door de Heer. Dat hij dat ook heel goed en duidelijk voor zichzelf weet. En dat hij voor Gods aangezicht staande de innerlijke overtuiging heeft, de Heilige Geest zendt mij. Dat is het ene. De vraag is niet of je door de gemeente gezonden wordt. De vraag is of je de overtuiging hebt door de Heilige Geest gezonden te zijn. Maar aan de andere kant, je kunt niet zeggen, dus heb ik met niemand wat te maken. Dat zou een ontkenning zijn van het feit dat je dienst gegeven is aan de gemeente. Niet te hunner beoordeling, maar wel, dat is de plaats, dat is de sfeer waar die dienst zich afspeelt. En als het goed is, als dat een gezonde geestelijke situatie is, dan zal die dienst dus ook gedragen kunnen worden door die gemeente. En in de gebeden aan God kunnen worden opgedragen. De ene kant is, de Heilige Geest zendt uit. De andere kant is dat Saulus en Barnabas uitgaan in volle gemeenschap met hun broeders en zusters. Zoals het hier staat, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Dat deed het dus de gemeente. Zij zonderden af. Maar zij zonderden af diegenen van wie ze zagen en hoorden en wisten dat die door de Heilige Geest waren afgezonden. Zodat die het initiatief nam, niet de gemeente. Maar de gemeente had ook haar bijdrage. Zij zei, deze mannen zijn door de Heilige Geest gezonden. En zij vasten en baden en zij legden hun de handen op. Dat was geen menselijke aanstelling. Hun aanstelling hadden ze van de Heilige Geest. Maar het was wel het teken van de gemeenschap die de gemeente, de ganse gemeente, in deze zaak met hen kon hebben. En dat evenwicht dienen we ook vandaag te handhaven. Aan de ene kant is elke dienstknecht van de Heer uitsluitend verantwoordingsschuldig aan de Heer van de dienstknecht. En aan de andere kant zit er altijd een luchtje aan als er niet een situatie is waarin de plaatselijke gemeente waartoe hij behoort in volle gemeenschap met die dienstknecht hem symbolisch of letterlijk de handen kan opleggen. Gemeenschap met zijn dienst kan betuigen. Dat is altijd een ongezonde zaak. Of die gemeente moet zo vreselijk ongeestelijk zijn, of die betreffende persoon, broeder of zuster, mag zich wel eens goed onderzoeken voor het aangezicht des Heren, waarom de gemeente haar gemeenschap in die dienst met hem of haar niet kan betuigen. Dat zijn de twee kanten van de zaak die hier zo glashelder in deze verse ons worden voorgesteld. En zo gaan zij, het wordt ons nog eens gezegd in vers 4 voor alle zekerheid, uitgezonden door de Heilige Geest. Maar ook, voegen we eraan toe, in volle gemeenschap met alle gelovigen in Antiochië. Zij kwamen in Seleucië, dat is de zeeplaats, en voeren van daar af naar Cyprus. Dat is wonderlijk. Er wordt niet bijgezegd waar deze mensen naartoe moesten gaan, Paulus en Barnabas. Of Barnabas en Saulus moet ik eigenlijk nog zeggen. En Cyprus is niet zomaar een willekeurige keuze. We hebben destijds gezien in hoofdstuk 4 vers 36 dat Barnabas een Cypriot van geboorte was. Hij kwam uit Cyprus. En we mogen veilig aannemen dat dat zeker de keuze van het eerste arbeidsveld zal hebben beïnvloed. Het is moeilijk te zeggen of je dat nou positief of negatief moet duiden. Aan de ene kant kun je zo goed voorstellen dat iemand als hij het evangelie wil gaan uitdragen, dat het liefste zou doen in zijn eigen oorspronkelijke omgeving. In sommige gevallen zou je dat zelfs aanraden, begin maar in je eigen omgeving. Zo kun je voorstellen dat Barnabas terug wil naar Cyprus om daar allereerst in zijn eigen vertrouwde omgeving, waar hij afkomstig uit is, daar het evangelie te verkondigen. Aan de andere kant horen we over zeer weinig succes, hoewel je zou kunnen zeggen dat het natuurlijk toch een geweldige zegen was dat de proconsul van dat eiland tot geloof kwam. Dat was natuurlijk niet niets. Maar ook later, na de oneenigheid tussen Paulus en Barnabas, gaat Barnabas weer naar Cyprus. En over dat zendingswerk horen we dan verder helemaal niets meer. Laten we alleen maar het feit signaleren dat Cyprus, het thuisland van Barnabas, de eerste keuze is. Toen ze in Sadamis kwamen, dat wil zeggen dat daar het schip aanlegde, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. Dat is een belangrijk punt. Ook al worden zij uitgezonden naar de heidenen, ik heb dat zo wel geformuleerd, maar zo staat het natuurlijk niet in vers 2. We moeten dat uit het vervolg opmaken, dat zij nu werden uitgezonden naar de heidenlanden. Maar dat verandert niets aan het feit dat Paulus te allen tijden, en we zien dat tot het laatste hoofdstuk van dit boek toe, te allen tijden vastgehouden heeft aan het beginsel eerst de Jood en dan de Griek, zoals u dat geformuleerd vindt in Romeinen 1. Het nieuwe is dat er zo'n massaal werk onder de heidenen plaatsvindt. Maar het oude is dat daarbij eerst te allen tijden de Joden worden aangesproken. En dat is des te opmerkelijker als u ziet hoe ongelooflijk weinig succes, als ik dat woord mag gebruiken, die dienst steeds onder de Joden heeft gehad. We zullen direct zien hoe dat kwam. Maar in ieder geval kunnen we nu al vaststellen dat die vermeldingen dat Paulus steeds eerst tot de Joden ging, eigenlijk veel eer een aanleiding is geworden voor Lucas om mede te delen hoe de werkelijke houding van de Joden was, dan om te laten zien dat daar zoveel bekeerd werden. En helemaal aan het begin van de zendingsreizen wordt ons de houding van het Jodendom tegenover het evangelie al op een heel schrijnende wijze voorgesteld. In deze geschiedenis die we hier vinden van Elimas. In vers 5 hebben we eerst dat zij het evangelie verkondigden in de synagoge van de Joden, maar er wordt helemaal niet gesproken over verwerping of aanneming van het evangelie. Kennelijk haast de schrijver zich naar de hoofdgebeurtenis op dat eiland die hij wil gaan beschrijven. En dat is in Paphos. Daar vinden zij een man, een tovenaar, een valse profeet. Een Jood wiens naam Bar-Jezus was. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Die Aramese naam betekent zoon van Jezus, of eigenlijk moet ik zeggen zoon van Jozua. Voor een enkeling die dat nog niet weet, Jezus is de Nederlandse verbastering van het Griekse woord Jezus. En het Griekse woord Jezus is de verbastering van het Hebreeuwse woord Jehoshua. En dat woord is weer in het Nederlands verbasterd tot Jozua. Het klinkt ingewikkeld als u nou maar onthoudt dat Jezus en Jozua precies dezelfde naam zijn. Bar-Jezus, of ook kortweg Jezus, het is een naam die we vaker tegenkomen in het Nieuwe Testament. Bar-Jezus betekent dus eenvoudig in het Aramees zoon van Jozua. Maar het is natuurlijk toch een opmerkelijke naam. Als we, om zo te zeggen, wat onder de oppervlakte kijken, als we ons afvragen waarom de Heilige Geest ons deze geschiedenis voorstelt, dan ziet u in deze man de Jood, zo waren alle Joden niet, maar de Jood zoals hij het verst van God verwijderd was. Bar-Jezus. Je zou kunnen zeggen van nature heel nauw met de Heer verwant. Veel meer dan wij dat zijn. Een man die veel meer aanspraak zou mogen laten gelden op het evangelie dan die heidense Romeinse proconsul. Maar die in feite veel en veel verder van de Heer Jezus afstond. Hij was, zoals we het hier zien, een tovenaar. Dus een man die zich met demonische krachten bezighield. Een man in dienst van de Satan en niet zoals de Jood dat behoorde te zijn in dienst van God. Een valse profeet, dus iemand die niet het ware woord Gods uitdroeg zoals de Jood het had behoren te doen, maar een vals woord. Hij was bij de proconsul, zoals het inderdaad de taak van de Joden was geweest om in deze wereld tegenover de heidenen, tegenover vorsten en armen, het woord van God uit te dragen. En zo is deze man in de buurt van de proconsul Sergius Paulus, die op zich een verstandig man was, maar die beïnvloed werd door deze tovenaar. Het woord proconsul is hier gebruikt in de vertaling, en dat is ook logisch waarom dat zo is, want het is een Latijns woord dat in de Griekse taal van het Nieuwe Testament is terechtgekomen. Dan moet je dat woord ook onvertaald in het Nederlands overnemen. Bovendien, het woord betekent niet echt stadhouder, voor het woord stadhouder is eigenlijk een ander woord aanwezig. Dit is een speciale vakterm, een van de vele bewijzen waar ik nauwelijks op inga, maar het is toch wel aardig om dat af en toe eens te noemen, hoe goed Lucas de situatie kende. Vele malen heeft men zijn historische bijzonderheden geroemd, zo nauwkeurig als hij in elk onderdeel is. Deze Sergius Paulus was stadhouder van een Romeinse provincie, Cyprus. En deze man, Sergius Paulus, merkwaardigerwijze heeft hij dezelfde naam als Paulus, men heeft daar wel eens een verband tussen gelegd, omdat hier voor het eerst de naam Paulus voorkomt bij Saulus, maar dat is toch niet meer dan een samenloop van omstandigheden, want deze nieuwe naam van Saulus wordt hier al genoemd voordat Sergius Paulus tot bekering is gekomen. Er is helemaal geen aanleiding om daar een verband tussen te zien. Het is veel eer zo dat deze Saulus, vanaf nu als apostel van de heidenen, te midden van de heidenen, voortaan zijn heidense naam zal gaan voeren. Want dit is geen nieuwe naam van hem. Hij zal die naam vast en zeker, zoals zoveel Joden, vooral die buiten Palestina waren opgegroeid, al lang bezaten. Hij zal deze naam al lang bezeten hebben. Maar te midden van het Jodendom had hij steeds zijn Hebreeuwse naam gevoerd. Nu zal hij voortaan worden aangeduid met zijn heidense naam. Dat is natuurlijk wel veelzeggend. Het is als het ware de markering van zijn apostelschap van de heidenen. Je zou je kunnen afvragen waarom wordt dat dan nu verteld. Omdat Saulus nu in de confrontatie met deze tovenaar Elimas als het ware de vuurdoop moet ondergaan. De vuurproef moet afleggen. De vuurproef van zijn apostelschap. Tot dusver was hij toch niet meer geweest eigenlijk dan een van de profeten en leraars in Antiochië. Nu gaat hij uitgroeien tot apostel. En dat blijkt hier in zijn vlammende confrontatie met deze Elimas. En het gevolg daarvan is, als hij de vuurproef heeft doorstaan, dat hij nu met de naam kan worden aangeduid, zoals hij voortaan altijd zal worden aangeduid, en ook het initiatief neemt. Nu niet meer Barnabas en Saulus, zoals in vers 7, maar in vers 13 het gezelschap van Paulus. En zo zal het verder steeds zijn. Barnabas is naar de tweede rang verschoven. Of hij is eigenlijk niet verschoven, Paulus heeft hem eenvoudig ingehaald. Paulus is nu de man die naar Gods bestel, hier door de Heilige Geest, als eerste in het gezelschap wordt aangeduid. Je krijgt dat niet zomaar. Het is niet alleen maar een zaak van verkiezing. Het is hier mede op grond van Paulus' klare getuigenis. En laat ik u daarbij nog eens eraan herinneren wat een vurige Jood Paulus geweest was. Een instrument van de duivel tegenover het christendom. En hier bij dit openlijk getuigenis tegenover deze valse Jood groeit Paulus voor het eerst uit naar zijn ware apostolische grootte. Ik zeg dat expres zo. Zijn ware apostolische grootte, omdat Paulus betekent de kleine. Merkwaardig. Volgens een ongewijdig bron was hij ook maar een klein mannetje. En hij vertelt ons in zijn eigen brief en in de eerste Korinthebrief dat ook in andere opzichten zijn uiterlijk niets aantrekkelijks had. Integendeel, om bepaalde redenen waar we alleen maar naar kunnen raden, zelfs de lachlust opwekte. Paulus was bepaald niet door de Heer uitverkoren, omdat hij zo'n imposante verschijning was. Zijn naam is de Kleine. Misschien moet je wel zo zeggen, juist waar Paulus geestelijk uitgroeit tot een groot man, daar is dat omdat hij zo helemaal afhankelijk wordt van de Heer en helemaal beschikbaar aan de Heer. En zo helemaal gaat waarmaken het woord van het Koninkrijk Gods, als gij niet wordt als een van deze kleine. Hoe kleiner Paulus van zichzelf zal zijn en later zal hij daarvoor de doorn in zijn vlees zelfs krijgen. Hoe kleiner Paulus van zichzelf zal zijn, hoe groter apostel. Hier begint dat apostelschap van Paulus tot zijn grote, ware grootte uit te groeien. En deze confrontatie met Elimas is, om zo te zeggen, veelzeggend over heel zijn verdere dienst. De confrontatie met deze zeer uitgesproken vertegenwoordiger van het valse Jodendom. Deze man, Sergius Paulus, verlangde het woord van God te horen. Maar Elimas weerstond hen en trachtte de proconsul van het geloof afkerig te maken. Dat is precies wat we straks zullen vinden. Dat de Joden het woord steeds voor zichzelf weigeren, op enkele gelukkige uitzonderingen na, dat woord steeds voor zichzelf weigeren, en het vervolgens onthouden aan de heidenen. Jaloers worden en uit jaloezie proberen het verhinderen dat de heidenen dat woord zouden aannemen. Ze weigeren het zelf en proberen ervoor te zorgen dat ook de heidenen dat woord niet zullen aannemen. Dat is een formule, een recept dat hoofdstuk na hoofdstuk als een refrein in dit boek steeds terugkeert. En waardoor het zo duidelijk wordt wat Lucas ons wil zeggen. Niet alleen maar dat het van het Jodendom uit een internationale zaak wordt, maar ook dat het juist geleidelijk van het Jodendom wegraakt. Dat is natuurlijk een historische tragedie. Want het christendom is van huis uit een door en door Joodse aangelegenheid. Wij hebben te maken met een Joodse heiland, met 12 Joodse apostelen en met Joodse schrijvers van het Nieuwe Testament, vermoedelijk met Lucas als uitzondering. Ook het Nieuwe Testament is een Joods boek en hoe gemakkelijk vergeten wij al die dingen. En de grote apostel der heidenen is een Jood. Het is een tragedie van de eerste orde dat Israël ook deze kans om zijn Messias aan te nemen heeft laten liggen. En we zien dat hier, dat er demonische krachten, duivelse krachten in het spel zijn om de Jood ervan te weerhouden. Want deze man is zo in de ban van de duivel dat hij het woord niet zou kunnen aannemen. Paulus echter, vervuld met de Heilige Geest, tegenover deze man die vervuld is van de duivel, zegt: o jij vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, daar hebt u de uitdrukking. Bar Jezus was zijn naam, zoon van Jezus. Zoon van de duivel, zegt Paulus. Vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien. Heel merkwaardige uitdrukking. Als u die eens zou vervolgen in het Nieuwe Testament. De rechte wegen. Hier ziet u een Jood, een afvallige Jood die de rechte wegen verdraait. In 2 Petrus 2 hebt u te maken met afvallige christenen die de rechte wegen verdraaien. Daar tegenover staat de Heer Jezus die de rechte weg is gegaan. Maak recht de weg des Heren. En Paulus is die weg leren gaan. Want steeds vindt u datzelfde woord ook daar in die straatnaam van Damascus. Die straat genaamd de rechte. Er zijn er die de rechte weg des Heren leren gaan in het voetspoor van de Heer Jezus. En daar tegenover staan de afvalligen. Of ze nou Joden of christenen zijn. Die rechte wegen des Heren verdraaien. Wel, het straf volgt daarop. De hand van de Heer is op je en je zult blind zijn en voor een tijd de zon niet zien. Wie zou nou over het hoofd kunnen zien? Wat een diepe profetische zin hierin ligt. Je zult blind zijn. Dat is de blindheid die is op het aangezicht van Israël. Zoals Paulus dat in 2 Korinthe 3 uiteenzet. En wie zou hier over het hoofd kunnen zien dat daarvan gezegd wordt dat het is voor een tijd. Zelfs voor deze boze tovenaar, Elimas, is de blindheid slechts voor een tijd. Onmiddellijk viel donkerheid en duisternis op hem en hij ging rond en zocht mensen die hem bij de hand konden leiden. In feite is het Jodendom daar al zoveel eeuwen naar op zoek. En straks zullen ze die uitgestoken hand vinden, althans het overblijfsel onder hen. En dan zal voor hen op een gegeven ogenblik de zon weer opgaan. Ze zullen de zon niet zien, staat hier, en straks zal de zon voor hen opgaan, die zonder gerechtigheid aan het begin van het vrederijk. En wat gebeurt er intussen? De heidenen komen tot geloof. Ja, zelfs de stadhouder van het eiland, de proconsul, daar hij zag wat er was gebeurd, kwam tot geloof. Versteld, niet over wat hij gezien had. Dat is niet christelijk. Je komt niet door geloof, tot geloof op grond van wat je gezien hebt. Zalig zij die niet gezien hebben, toch geloof. Hij komt tot geloof op grond van wat hij hoort. De prediking is uit het gehoor, zegt Romeinen 10. Hij gelooft het woord des Heren. Daar is hij versteld over, niet over het wonder dat hij gezien had. Dat is geen basis voor bekering. De basis is de prediking van het woord. Wel nu, het gezelschap gaat verder, vaart af van Paphos, dus aan de andere kant van het eiland. Ik wou dat ik een kaart bij me had, dan kon ik het u allemaal laten zien. Het gezelschap van Paulus voer af van Paphos en kwam in Perge in Pamphylië. Als u een Telos vertaling hebt, dan kunt u dat achter in uw Bijbel zien op de kaartjes die daarin zijn aangebracht. Althans, niet in deze dubbele uitvoering met het Oude Testament erbij, daar zijn ze helaas weer weggelaten. Maar u kunt dat zien op het kaartje, hoe ze aankomen in het gebied van Klein-Azië, aan de zuidkust van Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. in een havenplaats Perge in de landstreek Pamphylië. En dan lezen we dat Johannes scheidde zich van hen af en keerde terug naar Jeruzalem. Dat staat hier zomaar met een enkel woord, maar u weet hoe dat later tot ernstige verwijdering helaas, tot tussen Paulus en Barnabas aanleiding zal geven. Johannes is het beeld van de ontrouwe dienstknecht die versaagde en achteruit week. Laten we ook bedenken dat Paulus en Barnabas waren afgezonderd door de Heer. Ik heb dat altijd een moeilijk punt gevonden. Paulus was daar later zo boos over. Maar Johannes was ook niet afgezonderd door de Heer. Je kunt niet zomaar zeggen, nou ja, wij zijn afgezonderd, maar Johannes die kun je altijd nog als dienstknecht meenemen. Zelfs al ben je maar een heel eenvoudig knechtje, een heel simpel knechtje heeft ook een afzondering door de Heer nodig. Een roeping door de Heer. En het is heel duidelijk dat dat punt voor Johannes Marcus nog niet was gekomen. Als hij net zo duidelijk zich geroepen had geweten, net zo duidelijk geestelijk gevormd was en gerijpt was als Paulus en Barnabas, dan was hij natuurlijk niet teruggeweken. Wanneer is Paulus ooit teruggeweken? Voor Johannes moest de tijd nog komen. We zullen daar later opnieuw op ingaan. We kunnen nu alvast zeggen wat een heerlijke troost het is om in de brieven van Paulus zelf in Kolosse 4 en in 2 Timotheus 4 te vernemen hoe vele, vele jaren later Paulus over Johannes Marcus kon spreken als een zeer nuttige dienstknecht. En ik mag nu ook wel vermelden dat Marcus, de hier zo onnutte dienstknecht, door de Heilige Geest is gebruikt om het evangelie van de volmaakte dienstknecht te schrijven. Zoals Matthäus, de collaborateur, de tollenaar, de ontrouwe Jood, het evangelie schrijft van de trouwe, ware Jood, de koning der Joden. Ze gaan verder vanaf Perge en dan gaan ze het binnenland in. Vanuit de streek van Pamphylië komen ze op het hoogland van Pisidië en daar ligt een stadje dat heet ook Antiochië. Net als Antiochië in Syrië. Er waren een hoop van die steden, want ze zijn allemaal genoemd naar de beroemde koningen uit het Seleucidische Rijk die allemaal de naam Antiochus droegen. En iedereen die wel eens het boek Daniël bestudeerd heeft, die heeft gehoord van Antiochus Epiphanes, die ons daar vooral in Daniël 8 en 11 genoemd wordt. Er waren vele plaatsen in dat oude Griekse Rijk van de Seleuciden, de koning van het noorden in bijbelspraak gebruikt, die allemaal die naam droegen. Dus het is niet verbazingwekkend hier nog zo'n Antiochië tegen te komen. En ook hier zien we weer het beginsel dat zij allereerst naar de synagoge gaan. Tot de Joden spreken. En nu ziet u eens hoe dat in zo'n synagoge toeging. Op de Sabbatdag gingen ze naar de synagoge en namen plaats tussen de andere mannen. En na het lezen van de wet en de profeten, zo gaat het vandaag nog steeds, in een jaar tijds wordt de hele wet, dat wil zeggen de 5 boeken van Mozes, van begin tot eind doorgelezen, elke Sabbat een stukje. En daarbij wordt dan in de synagoge een bijpassend stuk uit de profeten gelezen. Niet alle profetische boeken worden zo, alle hoofdstukken worden niet doorgelezen in een jaar, dat zijn ook veel meer dan de wet natuurlijk. Sommige hoofdstukken komen nooit aan de orde. Jesaja 53 wordt bijvoorbeeld nooit in de synagoge gelezen. Maar goed, bij elk wetsgedeelte hoort een bijpassend gedeelte uit de profetische boeken. En zoals het gewoonte was kennelijk, nadat deze schriftlezing voorbij was, dus die naar een vaste regel ging, zoals dat vandaag nog het geval is, werd er een vrije verkondiging van het woord gehouden. En de oversten van de synagoge, dus de leiders van die synagoge, die hadden natuurlijk al lang die vreemde gezichten onder de mannen opgemerkt en op een of andere wijze vastgesteld of vermoed dat deze mannen wellicht een woord, zoals het hier staat, een woord van bemoediging voor het volk zouden hebben. Ze stuurden dus een boodschap naar hen toe en lieten hun vragen: als jullie iets te zeggen hebben, zeg het dan. En Paulus staat op, wenkt met de hand, dat is in een synagoge dikwijls geen overbodige luxe, om enige rust te krijgen en begint dan zijn toespraak. Maar die toespraak begint meteen al merkwaardig. Mannen Gods, mannen van Israël, dat is de ene categorie. Dat is de categorie die je ook verwacht in de synagoge uiteraard. Israëlieten. Maar er is nog een categorie. en u die God vreest. Dat zijn geen proselieten. Er is een verschil tussen proselieten en Godvrezenden. Proselieten zijn mensen die vanuit het heidendom volledig tot het jodendom zijn overgegaan. Ze hebben zich laten besnijden en ze hebben de proselieten doop ondergaan. En ze hebben ook al de Joodse levensgewoonten, levensstijl, alles erop en eraan overgenomen. Dat zijn echte proselieten. Maar je had toen zeer velen die aangeduid werden als Godvrezenden. Cornelius was er in feite ook zo een geweest. Dat waren mensen die niet de proselietendoop hadden ondergaan, niet besneden waren, maar wel nauw met het Jodendom meeleefden. De Sabbat hielden en de hoogtijdagen en de spijswetten. Dat waren wel de belangrijkste zaken. De spijswetten, geen bloed eten, geen onreine dieren eten, kosher voedselgebruik en de Sabbat onderhouden. Ze waren dus een soort tussenvorm, zou je kunnen zeggen, tussen heiden en Joden. Geen echte proselieten, want dat zijn in feite mensen die Jood geworden zijn. Deze mensen hadden te midden van het heidendom met zijn vele afgoderijen, zeker hier in de binnenlanden van Klein-Azië, dat nog zeer primitief was in velerlei opzichten, we zullen dat de volgende keer in hoofdstuk 14 zien, daar hadden deze mensen de ware God van Israël leren kennen. Ze hadden niet de stap gezet tot een volledig proselietenschap, maar zij dienden toch diezelfde God. Zij vreesden diezelfde God. En naar de mate die voor hen nodig was als heidenen, onderhielden zij de gebruiken die hoorden bij de verering van de God van Israël. Het is belangrijk dat Paulus meteen hen ook aanspreekt. We zullen straks zien hoe belangrijk dat is. Dan begint Paulus zijn uiteenzetting. En het is opmerkelijk om deze toespraak te vergelijken met die grote toespraken van Petrus. In Handelingen 2 en 3 met name. En ook te vergelijken met de toespraak van Stefanus in Handelingen 7. In het boek De Handelingen heb je een aantal van die grote, lange toespraken. Zoals later nog weer een in Handelingen 17, waar het echt gaat om heidenen. Hier gaat het om Joden en Godvrezenden. Er is dus veel overeenkomst met de toespraak van Petrus, met name waar het gaat over de Heer Jezus, en de schriftplaatsen uit het Oude Testament die worden geciteerd om te bewijzen wie hij was en zijn opstanding uit het Oude Testament duidelijk te maken. Terwijl er tegelijkertijd ook overeenkomst is met de toespraak van Stefanus, doordat Paulus ook een flink stuk van de geschiedenis van Israël in het Oude Testament behandelt. Waarom hij dat doet, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Hij begint eerst te laten zien dat Israël het uitverkoren volk van God was. De God van dit volk Israël, vers 17, verkoos onze vaderen, dus Abraham, Isaac en Jacob, en verhoogde het volk tijdens hun vreemdelingschap in Egypteland, dat wil zeggen gaf hun een bijzondere uitverkoren plaats en redde hen uit het land, leidde hen met een hoge arm daaruit. En gedurende ongeveer 40 jaar verzorgde hij hen in de woestijn. Hier niet de kant van de verantwoordelijkheid, het was het gevolg van hun falen dat het zo lang moest duren, nee, de kant van de goddelijke genade en verkiezing. De voetnoot zegt, andere vertalen, hij verpleegde hen letterlijk als een voedster, zoals Paulus dat van zichzelf zegt in 1 Thessalonicenzen 2. Hij verzorgde hen in de woestijn. Sommige handschriften zeggen, hij verdroeg hen in de woestijn. En daar zit dan wel de kant van de verantwoordelijkheid in. Daar wordt in verondersteld dat ze ook zondigden tegen God. Maar dit ligt toch meer voor de hand. Hij verzorgde hen in de woestijn. Na 7 volken te hebben uitgeroeid, u weet, die worden al in Genesis 15 vers 18 opgesomd. Die 7 volkeren van de Canaanieten, u vindt ze zelfs al in Genesis 10, die daar verdreven zouden moeten worden, gaf hij hun land hun ten erfdeel. Dit is totaal ongeveer 450 jaar. Hier staat wat anders dan in de meeste vertalingen. Hier wordt dat getal 450 jaar betrokken op de periode dat Israël in Egypte was en de woestijnreis en de periode van, zeggen we, laten we zeggen, een jaar of 10 van de inneming van het land. Hier samengevat op en afgerond tot een rond getal van 450 jaar. En daarna gaf hij richters. Er zijn handschriften, maar die hebben toch minder gewicht, die datgene lezen wat misschien in uw vertaling staat. Daar staat, en daarna gaf hij hun richters ongeveer 450 jaar lang. Daar wordt die periode dus betrokken op de periode van de richters. Erg belangrijk is het niet. Vermoedelijk heeft men niet goed begrepen waar die periode van 450 jaar op sloeg. Heeft men het oppervlakkig gelezen en dacht men dat dat sloeg op de verovering van het land. Die natuurlijk misschien 10 jaar heeft geduurd, maar niet 450 jaar. Men begreep niet dat dat getal een samenvatting was die ook de vreemdelingschap in Egypte insloot. En zo hebben overschrijvers de tekst veranderd, zodat het getal ging slaan op de richtertijd. Maar goed, ik heb u al gezegd, het is niet zo erg belangrijk punt, maar het geeft dus aan hoe overschrijvers wel eens knoeien met de tekst, omdat ze er anders niet uitkomen. Daarna gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. Paulus noemt dit allemaal om te laten zien hoe dit uitverkoren volk in het uitverkoren land toegroeit naar wat God voor hen bestemd heeft. Dat is de uitverkoren koning. Die horen bij elkaar. Dat uitverkoren volk in het beloofde land met dat uitverkoren koningsgeslacht. Daarom gaat hij snel over die richtertijd heen en wijst op Samuel de profeet, eigenlijk de eerste ambtelijke profeet. Vanaf Samuel zijn er voortdurend profeten in Israël geweest. Maar Samuel is de eerste in deze nieuwe fase. En Samuel is ook degene die het koningschap invoert. Eerst hebben we daar de koning naar het hart van de mens. Zij vroegen om een koning, staat er immers in vers 21. En God gaf hun Saul, zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaar lang. Het is merkwaardig dit uit Paulus' mond te horen, want hij is ook een Saul uit de stam van Benjamin. Saul, Saulus, dat us is alleen maar een Griekse uitgang achter de Hebreeuwse naam. Saul, u vindt dat later nog zo'n 26, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Daar staat de Hebreeuwse vorm. En uit Filippi 3 leren we dat hij uit de stam van Benjamin was. 40 jaar lang, dat lezen we niet in het Oude Testament, dat vernemen we hier in Handelingen 13. Zo lang was Saul koning. En na hem te hebben afgezet, want hij was alleen maar een koning naar het hart van de mens, verwekte hij hun David tot koning. En dat is niet een koning naar het hart van de mens, maar naar Gods hart. Daarom wordt hier geciteerd, ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn hele wil zal doen. Dat is een woord uit 1 Samuel 13, waar Saul dat te horen krijgt uit de mond van Samuel. Van diens nageslacht, en nu is Paulus op zijn eigenlijke onderwerp aangekomen, want de Israëliet verwachtte immers een Messias uit het huis van David. De Messiasverwachting in Israël was direct gekoppeld aan het huis van David. Het was de zoon van David uit het huis van David geboren die de gezalfde was. Dat is ook heel begrijpelijk. Wij horen dat niet direct, doordat het woord Messias voor ons niet direct dat zegt wat het voor een Joods oor zegt. Messias is immers weer een Griekse verbastering van het Hebreeuwse woord Mashiach, gezalfde. De Israëliet hoort dus het woord gezalfde. En hij verbindt die zalving onmiddellijk met het koningschap van Christus. Trouwens, het Grieks, Christus is weer het Griekse woord dat gezalfde betekent. Voor hem is dat dus de gezalfde koning uit het huis van David. Vandaar dat Paulus eerst over David spreekt. Wel nu, zegt Paulus, die gezalfde koning is gekomen. Van Davids nageslacht heeft God naar de belofte aan Israël, eigenlijk is dat letterlijk in de eerste instantie een belofte aan David geweest, maar in tweede instantie daarmee toch ook een belofte voor heel het volk, heeft God aan Israël een heiland gebracht. Een heiland. Daarin zit, als je dat woord in het Hebreeuws vertaalt, Paulus zal hij vast wel Grieks gesproken hebben in deze Griekse omgeving. Je kan moeilijk verwachten dat die Godvrezenden ook nog eens Hebreeuws vloeiend verstonden en spraken. Trouwens ook de Joden spraken in die omgeving natuurlijk in het alledaagse leven Grieks. Maar in het woord klinkt toch al de naam Jezus door. Heiland. Jezus betekent Yahweh, Jehovah, de Heere, is heil of heiland. Een heiland gebracht, Jezus. Nadat Johannes tevoren, voor zijn optreden, dat wil zeggen voor het optreden van de heer Jezus, de doop van bekering had gepredikt aan het hele volk Israël. Hij noemt hier Johannes omdat Johannes merkwaardigerwijze nogal bekend was geraakt buiten Israël. We vinden dat later in Handelingen 19, waar we zelfs discipelen van Johannes de Doper vinden, helemaal in Efeze, aan de uiterste rand, oostelijke rand van Klein-Azië. Discipelen van Johannes de Doper, die wel van Johannes wisten en niet van de Heer Jezus. Hij kon dus vermoedelijk hier aansluiten bij dingen die hij bekend kon veronderstellen. Johannes had de doop van bekering gepredikt aan het hele volk Israël. Misschien waren er daar zelfs in Antiochië wel discipelen van Johannes. Wel nu, dan kregen ze te horen dat deze Johannes zelf gewezen had op een ander die veel groter en belangrijker was dan hij. Want toen Johannes zijn loop voleindigde, en het was inderdaad kort voordat hij zelf werd gevangen genomen, zei hij tegen het volk, wat denkt u dat ik ben? We weten immers dat Johannes 1 dat sommigen van hem vermoeden dat hij de Messias was. Maar hij zegt, ik ben het niet. Of zoals de voetnoot zegt, wat u denkt dat ik ben, ben ik niet. Maar zie, na mij komt hij, wie ik niet waard ben, de sandaal van zijn voeten los te maken. Johannes die genoemd wordt, de grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn. Matthäus 11 vers 11. Noemt zich zo klein en nietig vergeleken bij degene die na hem zou komen. Wel zegt Paulus, dat is degene over wie ik het tegenover jullie wil hebben. Mannen, broeders, zonen van Abrahams geslacht, dat is weer de categorie van de Joden, en die onder u God vrezen, dat is weer deze categorie van Godvrezenden, van deze sympathisanten met het Jodendom, tot ons, let u erop, dat is niet alleen maar Israël, dat sluit deze beide groepen in. Niet alleen maar een Messias gekomen tot Israël, hierin zit al een eerste heenwijzing naar de volstrekte gelijkschakeling tussen Joden en Godvrezenden die Paulus hier aanbrengt. Voor beide gelijkelijk geldt de boodschap van het evangelie. Tot ons is het woord van deze behoudenis gezonden. En het woordje want verklaart dat nog eens nader. Gaat verklaren waarom dat woord nu geldt voor alle mensen, Jood en niet-Jood. Waarom is dat? Omdat de Heer Jezus niet exclusief de Messias van de Joden is geworden en waarom niet? Omdat Joden hem hebben verworpen. Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten, de geestelijke leiders van Jeruzalem, hebben hem niet gekend. Dat wil zeggen, hebben niet verstaan wie hij werkelijk was. Hebben hem niet erkend in die hoedanigheid die hij werkelijk had als Messias van Israël. Ze hebben hem niet erkend. En ze hebben hem verworpen. En voordat iemand zou kunnen zeggen, maar hoe is dat nou toch mogelijk dat als de Messias tot Israël komt, dat volk zijn eigen Messias verwerpt, waar Israël zo lang naar uitgezien heeft. Hun eigen gezalfde Christus. Als hij zou komen, hoe zou Israël hem kunnen verwerpen? Dat is toch zeker volstrekt niet te verwachten. Wel, zegt Paulus, bedenk, zonder dat hij hiervoor citaten geeft, maar hij zegt, bedenk toch dat ook daarin de stemmen van de profeten zijn vervuld. Die stemmen van de profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hebben zij door hem te veroordelen vervuld. Dat wil zeggen, ook in deze verwerping van de Christus worden de schriften vervuld. Wij kunnen daar natuurlijk Jesaja 53 en het slotvers van Micha 4 en Zacharia 11 en andere schriftgedeelten naast leggen die dat ook duidelijk illustreren. Hoewel zij geen enkele doodschuld vonden, vroegen zij Pilatus dat hij zou worden gedood. Daarmee wordt aangegeven dat niet alleen de Joden, maar ook de heidenen hier onder de vertegenwoordiger van hun opperste leider, de keizer, hoe ook de heidenen hem hebben verworpen en gedood. Toen zij alles volbracht hadden, wie zijn hier die zij, dat is merkwaardig, die zij zijn in eerste instantie de Joden. In tweede instantie moet u daarbij ook de heidenen rekenen, want de heidenen hebben hem daadwerkelijk aan het kruis genageld. Maar dan staat er verder, namen zij hem van het hout af. Maar dat waren Joodse mannen die juist aan de kant van de Heer Jezus stonden. Jozef van Arimathea en Nicodemus. De apostel vat dat hier allemaal enkele woorden samen, waardoor het zij wat ingewikkeld wordt om te duiden. Zij legden hem in een graf. Maar wie die zij ook zijn, let u op het contrast met het woord God. Hier wordt gezegd wat de mens deed. En de mens kon niet beters bedenken dan hem te doden. En ze kon niet anders doen dan hem in een graf te leggen. En toen nam God het initiatief. Natuurlijk, Petrus zegt al in Handelingen 2, hij werd overgeleverd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat zegt Paulus hier niet bij, maar dat spreekt vanzelf, dat zal ook wel het vervolg blijken. Maar in ieder geval, God heeft hem uit de doden opgewekt. En vele dagen lang, het kan dus niet gelogen worden, is hij verschenen aan hen die met hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem. Dus de discipelen van de Heer Jezus, die nu zijn getuigen zijn. Zoals ze dat zelf in Handelingen 2 tot 5 vele malen hebben betuigd. Dat zij de getuigen zijn van de Heer Jezus, met name van de opgestane Heer. Maar ook van heel zijn omwandeling hier op aarde. Wat dat betreft kon Paulus zelf niet meegetuigen. Hij was niet een getuige geweest van de Heer Jezus hier op aarde. Zelfs al zou hij de Heer Jezus ooit al op aarde gezien hebben, wat toch niet onmogelijk is, dan is hij toch niet, in ieder geval niet een discipel van de Heer Jezus geweest. Geen volgeling. Niet iemand die hem heeft nagevolgd op zijn omwandeling. En zeker niet iemand die de opgestane Heer op aarde heeft gezien. Hij heeft de opgestane Heer in de hemel gezien. Dat is heel wat anders, maar daar heeft hij het nu niet over. Het gaat nu om het getuigenis aan Israël van de gestorven en opgestane Heer. En dan moet Paulus niet, kan Paulus niet op zijn eigen persoonlijke waarneming teruggrijpen. Maar hij grijpt terug op twee dingen. Op het getuigenis van de apostelen die dat wel gezien hebben. En dat is dichter bij huis, want die apostelen die had hij niet meegenomen om dat te kunnen betuigen aan die geloof, aan die mensen daar in Antiochië. Maar hij kan ook een beroep doen op de schriften die daar in diezelfde synagoge immers aanwezig waren, die iedereen zo kon raadplegen. En aan de hand van de schriften van het Oude Testament kon hij laten zien dat wat met Jezus van Nazareth was gebeurd niets anders was dan de vervulling van het profetische woord. Wij, zegt hij in vers 32, nu kan hij zichzelf er ook bij rekenen, want ook hij is net als de 12 apostelen, een getuige van de levende Heer. Wij verkondigen u de belofte tot de vaderen gekomen, dat God deze heeft vervuld aan ons, dus dat is deze belofte, heeft vervuld aan ons, hun kinderen. Hier heeft het ons wel de beperktere zin, want hier zijn het de kinderen van de vaderen. Het is de belofte in de eerste instantie niet aan de heidenen, maar aan Israël gegeven, de kinderen van de vaderen. En die belofte is om Jezus te verwekken. Hier staat er op een moeilijk punt, want dit woord verwekken, het staat ook in de voetnoot, dat woord kan betekenen opwekken, namelijk opwekken uit de doden, of verwekken. In Romeinen 9 staat bijvoorbeeld dat God daartoe Farao verwekt had. De vertaling in de voetnoot zou je eigenlijk op beide kunnen toepassen. Doen opstaan betekent dat God bijvoorbeeld Farao had doen opstaan. Farao had geroepen voor een bepaalde dienst, een bepaalde taak. En zo heeft hij de Heer Jezus doen opstaan. Dat wil zeggen, de Heer Jezus in deze wereld gezonden. Maar doen opstaan kan ook betekenen hem uit de doden doen opstaan. Daar is nogal veel over gedelibereerd wat hier de bedoeling zou zijn. Vooral omdat daar pal achter verwezen wordt naar de tweede psalm. Opmerkelijk trouwens, dit is erg uniek, dat hier ook een nummer aan die psalm wordt gegeven. Hier wordt niet alleen een Bijbelboek, maar ook een hoofdstuk geciteerd. Maar goed, in die tweede psalm staat dit, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Waar je weer met dezelfde moeilijkheid zit. En er zijn uitleggers geweest die hebben gezegd, Paulus citeert deze psalm inderdaad als bewijsplaats voor de opstanding. Maar wie psalm 2 goed leest, die kan in dit vers toch moeilijk een heenwijzing naar de opstanding van de Heer Jezus vinden. Veeleer zullen we dit woord uit Psalm 2 in verband moeten brengen met bijvoorbeeld Lucas 1 vers 35. Dit heilige dat uit u geboren zal worden, zal zoon van God genoemd worden. Het is door de hij is door de Heilige Geest verwekt uit Maria. En God zegt bij zijn geboorte, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zo wordt het ook in Hebreeën 1 geciteerd. Maar we begrijpen natuurlijk de moeilijkheid wel, want men zegt dan, waarom heeft Paulus dan hier dit vers geciteerd, waar hij toch immers over de opwekking van de Heer Jezus spreekt? Nou, dat is nu juist niet direct het geval. Hij heeft al over de opstanding gesproken in vers 30 en 31, Maar als hij nu begint met schriftbewijzen te geven, dan is zijn eerste bewijs een bewijs dat niet slaat op de opstanding, maar überhaupt op het feit dat degene die gezonden werd in deze wereld niet alleen maar zoon van David zou zijn, maar zoon van God. Het eerste bewijs dat Paulus aanvoert uit het Oude Testament is om te bewijzen dat de Heer Jezus meer is dan alleen maar zoon van David. Dat is nog steeds voor de Joden een moeilijk punt. Als je een Jood vraagt, wie is de Messias, dan antwoordt hij de zoon van David. Of dat zou een van de antwoorden kunnen zijn, maar één antwoord dat hij beslist niet zal geven is, de Messias is God, God de Zoon, of de Zoon van God. Het is een van de bewijzen van de bezwaren die het Jodendom ook altijd tegen het Christendom heeft gehad, zoals ik uit eigen ervaring weet. Men kan dat niet met elkaar rijmen, terwijl toch Paulus juist daarom hier Psalm 2 citeert. Om te laten zien, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief dat in Hebreeën 1 net zo doet, om te laten zien dat de Messias de Zoon van God is. Ja, de Hebreeënbriefschrijver voegt er zelfs Psalm 45 aan toe, waaruit blijkt dat de Heer Jezus, dat de Messias God zelf is. Uw troon, o God, enzovoort. Daarom heeft uw God u gezalfd. Er is daar een heenwijzing naar de goddelijkheid van de Messias. Toen de Heer Jezus God zijn eigen vader noemde, waren de Joden dan ook diep beledigd. Ze vonden het al erg dat hij zich de zoon van David noemde, maar toen hij ook nog zei dat hij de zoon van God was, toen namen ze stenen op om hem te stenigen. Daarom moet Paulus dat eerst duidelijk maken. Hij moet deze Joden eerst verder brengen in hun besef wat het ware karakter is, de ware betekenis van de persoon van de Messias. Door God verwekt. Als diens zoon is hij op aarde opgetreden. En dan pas grijpt Paulus terug op het volgende punt dat hij noemde, de opwekking uit de doden. Daarom begint vers 34 ook zo, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Die zinsnede is op zichzelf al een aanwijzing dat het dus in het vorige vers juist niet om de opwekking uit de doden ging. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren. Dat wil zeggen om dus nooit meer te sterven. Het gaat dus niet om een opwekking zoals bij Lazarus of dochtertje van Jairus of de jongeling te Nain of ook de opwekkingen die deze Joden kenden uit het Oude Testament. Dat betrof allemaal mensen, 6 in het totaal, 3 in het Oude Testament en 3 in de Evangelie, mensen die weer tot ontbinding zijn teruggekeerd. Een bekende Joodse auteur uit onze dagen schreef, die Paulus heeft zich helemaal vergist, want die zegt dat Christus de eersteling uit de doden was. Dat is helemaal niet waar, hij was de 7e. En hij noemt ze alle 6 op. Maar dat is natuurlijk juist de grote fout, want die 6 zijn teruggekeerd tot ontbinding. Maar de Heer Jezus is opgestaan met een nieuw verheerlijk lichaam om nimmer meer de ontbinding te zien, zoals dat hier staat. En ook daarvoor geeft Paulus een bewijstekst. En ook die bewijstekst is bijzonder merkwaardig. Hij doet dat met deze tekst. Ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven. Dat is een citaat uit Jesaja 55 vers 3. En Paulus citeert hier letterlijk uit de Griekse vertaling, de Septuaginta. De Griekse vertaling van het Oude Testament. Waaruit waarschijnlijk ook wel voorgelezen zal zijn daar in de synagoge. Nu is het voor ons in het Nederlands heel moeilijk te begrijpen waarom Paulus nou dat vers citeert als bewijs voor de opstanding. De voetnoot probeert ons daar een beetje bij te helpen. Het zit namelijk zo dat Paulus onmiddellijk daar een andere tekst bij geeft uit Psalm 16, het 10e vers, ook weer uit de Septuaginta, zoals Petrus diezelfde tekst ook al in Petrus in Handelingen 2 had geciteerd. En in die psalm staat, u zult uw heilige geen ontbinding te zien geven. Nou, die tekst kunnen we beter begrijpen. Die tekst is toegepast op de Messias en is een bewijs dat de Messias tot het leven zou terugkeren zonder ooit nog meer de ontbinding te zien. Hoe verbindt Paulus dat vers nu uit Psalm 16 met dat vers uit Jesaja 55? Wel nu, die verbinding zit hem in een woord dat in het Hebreeuws in beide versen gelijk is en in het Grieks in beide versen gelijk, maar niet in het Nederlands. De voetnoot maakt het enigszins duidelijk. Er staat dit. Het woord weldadigheden Dat is dus in Jesaja 55. Ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven. En het woord heilige, in dat woord u zult uw heilige geen ontbinding te zien geven, zijn in het Grieks hetzelfde woord. Eerst in het meervoud en dan in het enkelvoud. En in het Hebreeuws, in de grondtekst van het Oude Testament, is het ook hetzelfde woord. De voetnoot gaat als volgt verder. Het is niet het gewone woord voor heilig. Er zijn andere woorden in het Grieks om dat begrip uit te drukken. Maar een bijzonder woord dat moeilijk is weer te geven. Het is ook wel vertaald met rein, ook wel met vroom. Misschien is dat ook nog niet eens zo'n gekke vertaling hier in dit vers. Maar dan gaat het wel om vertalingen ten aanzien van de mens. Het gaat om een innerlijke, zedelijke eigenschap van, ja, je zou kunnen zeggen van weldadigheid. Maar dat woord past dan eigenlijk vooral bij de houding van God ten opzichte van de mens. Wanneer die eigenschap bij God wordt vastgesteld, dan gaat het om Gods goedgunstigheid, Gods barmhartigheid, weldadigheid jegens de mens. Wanneer diezelfde voortreffelijke eigenschap bij de mens wordt gesignaleerd, dan gaat het om een eigenschap van de mens naar God toe. En dan proberen we dat weer te geven door termen als heilige, de reine, de vrome, degene die God vreest, ook wel Gods gunstgenoot. Met dat woord probeert men dan weer tot uitdrukking te brengen dat zo iemand het voorwerp is van de weldadigheid van God. Maar dan is het eigenlijk toch weer geen eigenschap van die mens zelf, dat is toch wel de bedoeling. Dus vandaar ze worden als heilige, vrome, Godvrezende. Iemand die God dient vanuit de liefde van zijn hart jegens God. Daarin zit dus die verbinding. En de voetnoot gaat dan ook verder. Op God toegepast betekent het woord barmhartig, genadig. Als voorbeeld wordt die genoemd Psalm 89, waar we datzelfde vinden. Waar het Hebreeuwse woord in vers 2 betekent goede tierenheden of gunstbewijzen. En in vers 20 is het woord vertaald met heilig of gunstgenoot. Dat hangt dan vanaf van de Nederlandse vertaling die je gebruikt. Maar dan is het woord dus toegepast op de mens naar God toe. En in het andere geval van Gods wegen naar de mens toe. Nu kunnen we gaan begrijpen waarom Paulus deze beide teksten citeert. Hij legt daar een verband tussen. En hij zegt, kijk, hoe kan God nou in Jesaja 55 zeggen dat hij ons de weldadigheden, de betrouwbare weldadigheden van David zal geven? Dat van David, dat wil niet zeggen dat ze van David uitgaan, maar ze waren het bezit van David. God heeft aan David gunstbewijzen geschonken. En die gunstbewijzen, die heerlijke beloften, ver over Davids hoofd heen, die worden zoals elke Jood zou begrijpen uit Jesaja 55, dat staat immers helemaal in het verband van de profetie over de leidende knecht des Heren. Elke Jood begreep dat het in Jesaja 55 ging om de grote zoon van David. In die zoon van David schenkt God ons de betrouwbare gunstbewijzen, die betrouwbare weldadigheden. Alle zegeningen die God aan David beloofd heeft, worden vervuld in de grote zoon van David. Maar, zegt Paulus, dan is het duidelijk dat die zoon van David niet in het graf kon blijven. En zit in dat leer je nou in Psalm 16. Want daar wordt datzelfde woord weldadigheid toegepast op de Messias zelf. In hem schenkt God ons zijn weldadigheden. En dat het in hem is, dat wordt duidelijk gemaakt. Daardoor dat die Messias zelf de weldadige wordt genoemd. Ja, daar moeten wij dan weer dat andere woord voor gebruiken. De heilige, de reine, de vrome, de Godvrezende, Gods gunstgenoot. Paulus verbindt dus daardoor, door het gebruik van het gemeenschappelijke woord, verbindt die twee teksten met elkaar. En zegt, kijk, in hem, de man, ik mag wel het Hebreeuwse woord gebruiken, want er is een hele Joodse secte naar genoemd, de chassidim. En dat woord chassid, dat is het woord dat we hier in het Hebreeuws hebben. Die chassid die daarin in Psalm 16 wordt genoemd. Dat is de man in wie God zijn weldadigheden, gesadim, zal schenken aan de mens, aan zijn volk. In de opgestane Messias vervult God zijn belofte. Het is een ingewikkeld verhaal, maar dat komt omdat wij Nederlands spreken. Als we het zouden horen zoals Paulus het had gezegd, zouden we dat verband onmiddellijk snappen. En zouden we onmiddellijk zien hoe Paulus laat zien, kijk, in de opgestane Messias kunnen alleen maar de zegeningen, de belofte van God, in vervulling gaan. Wel nu, daarmee is hij bij een belangrijk punt gekomen. Christus is in de dood gegaan, maar hij heeft de dood overwonnen. God heeft hem uit de doden opgewekt. En voor alle zekerheid voegt Paulus er nog aan toe, en Petrus deed hetzelfde, voegt Paulus er nog aan toe dat dat woord in Psalm 16 natuurlijk niet op David kan worden toegepast. Want David is bepaald niet uit de doden opgestaan. Nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend, dat wil zeggen, in zijn generatie, in zijn tijdsbestek, heeft David alles volbracht wat God hem had opgedragen, dat wat de raad van God had voorbestemd voor David, opdat deze dat zou uitvoeren. Nadat David zeg maar de hele wil van God had uitgevoerd, daar komt het toch op neer, toen is hij wel ontslapen en bij zijn vader erbij gezet. En hij is bepaald niet opgewekt. Hij heeft ontbinding gezien. Zijn lichaam is vergaan, zegt Paulus. En daarmee mag je dus stilzwijgend de conclusie trekken. Dus slaat Psalm 16 niet op David zelf, ook al lijkt dat oppervlakkig gesproken zo. Maar dat woord slaat op de grote zoon van David. Trouwens, dat wist ook elke Jood al lang. Maar hier kan Paulus wijzen op de grote zoon van David, in wie dat grootste woord ook in vervulling is gegaan. En dan komt hij tot zijn geweldige conclusie. Nadat hij Christus als persoon heeft voorgesteld, de Zoon van God, Christus in zijn werk heeft voorgesteld als degene die gestorven is en is opgewekt uit de doden, en nadat hij heeft laten zien dat in de opgewekte Christus naar de belofte al de weldadigheden Gods aan zijn volk geschonken worden, daar kan hij nu tegen deze mensen zeggen, als het ware, welaan, die weldadigheden kunnen vandaag worden geschonken. Want Christus is opgewekt en de weg is dus vrij voor God om al deze gunstbewijzen, goedertierenheden, of hoe u het woord ook wilt vertalen, aan allen te schenken die geloven. En zo zegt hij, u zij dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, door Christus, uw vergeving van zonde wordt verkondigd. En dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes. Ja, die wet die bood wel in principe een weg der rechtvaardiging, maar dan moest je alles volbrengen wat er in die wet stond. En elke eerlijke Israëliet en elke eerlijke Godvrezende wist dat hij dat nimmer had gedaan. Ja, dat het onmogelijk was. Petrus zegt in Handelingen 15 dat het een juk was, die wet, die wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Ze wisten dus dat ze de wet vele malen overtreden hadden. En ze wisten dat ze dus niet gerechtvaardigd waren. Hoogstens gerechtvaardigd, maar daar gaat Paulus hieraan voorbij, door datgene wat in die wet als type was aangeboden, een type dat heen wees naar de werkelijke ware weg der rechtvaardiging. Ik denk zelfs dat de Jood dat ook hier begrepen heeft. Paulus heeft zo duidelijk hier de dood en de opstanding van de Heer Jezus als het offer voorgesteld voor elke begrijpende Israëliet, dat deze nu uit dit laatste woord van de apostel kon begrijpen, dat op grond van het offer van Christus, en ieder die daar in geloof zijn hand op legt, zoals een Israëliet dat in geloof deed door zijn hand op de kop van het offerdier te leggen, dat ieder die dat deed, gerechtvaardigd kon worden ten aanzien van elke overtreding van de wet van Mozes. Dat is de boodschap van vers 39. En hij voegt daar onmiddellijk de vermaning in vers 40 aan toe. Kijk uit dat u die kans niet mist. Kijkt u uit dat u door dat geloof af te wijzen, door dat evangelie af te wijzen, dat u niet vervalt. Paulus heeft hier een vooruitziende blik. Want de volgende verzen waar we de volgende keer op zullen ingaan, die laten dat duidelijk zien. Paulus waarschuwde hen ervoor dat als ze dit zouden afwijzen, deze boodschap, dat dan in hen vervuld zou worden het woord van de profeet. Een woord dat u vindt in Habakkuk 1. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik, zegt God, een werk in uw dagen. En Paulus past dat hier toe op het werk van het evangelie, en wat vrije toepassing. Het werk van het evangelie zoals hij dat deed, mocht doen in zijn tijd. Een werk dat u geen zin zult geloven als iemand het u verhaalt. Helaas, dat zou in Israël de realiteit blijken. Zij zouden het, althans wat de massa betrof, niet geloven. En een grote massa uit de volkeren zou tot geloof komen. Maar dat is een onderwerp dat we de volgende maal nader zullen bezien.